gekregen. Welkom in deze dienst, gemeente. Ik heb vooraf de volgende mededelingen namens uw bestuur. Wat betreft de diensten voor Goede Vrijdag 18 april om 19:30 hoopt dominee H. Liefting voor te gaan. En de diensten voor zondag 1 april, de eerste paasdag, 20 april, om 22:00 dominee H. Liefting en om 19:30 dominee J.R. Volk uit Amsterdam. De collecten vandaag zijn in de eerste plaats voor het jeugdwerk en in de tweede plaats voor de plaatselijke gemeente. En voor de data geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen in afhankelijkheid van de Heere en ook zijn zegen goed ontvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avonddienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, de Heilige Geest, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 72, vers 6 en 11. Wat moeten wij met Jezus doen? Die vraag klinkt vanavond. Ja, elk der vorsten, dus laat staan alle onderdanen, die moeten zich voor hem buigen en vallen voor hem neer. Het behoeftig volk, het volk wat hulp nodig heeft, dat zal hij ten redder, daar zal hij een redder voor zijn. En dan moet zijn naam ook eeuwig de eer ontvangen. Psalm 72, vers 6 en 11. Wij zongen, men loof en vroeg en spa. Wat betekent dat, spa? Misschien met het andere woord weten we het wel. Vroeg en laat. Zoals de Heere vroeg en laat zich laat loven. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Met de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna uit Psalm 40 het vierde vers. Brandoffers, ook geen enkel ander offer, voldeden aan uw eis. En toen zei ik, en ten diepste heeft de Heer Jezus dat volmaakt gezegd. Toen zei ik, zie ik om, o Heere, om uw wil te doen. Psalm 40 vers 4. Beleid eerst ieder in zijn en in haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu samen de Heer bidden en vragen om zijn zegen en het licht van de Heilige Geest in spreken en in het luisteren. Laten we samen bidden. Heere, groot en heerlijk God, trouwe Vader in de hemel, u die voor ons zorgt, dag in dag uit. U hebt de zondag, de rustdag apart gegeven, geheiligd, apart gezet van al de andere dagen. En dan mogen we naar de kerk, naar uw huis komen, om daar rust en vrede te ontvangen, te vinden in u, de Heer Jezus Christus. En ook vandaag hebt u voor de tweede keer ons samen geroepen, als uw gemeente, een deel van uw koninkrijk, ook hier. Zoals op zoveel andere plaatsen waar de kerken geopend zijn, in alle dorpen en steden, in ons land en ver daarbuiten. Zelfs waar geen kerkgebouw meer is, roept u mensen samen om te volharden in het geloof, om samen u te dienen, om u te zoeken, om het geloof te ontvangen en om het geloof te versterken. En dan danken wij u dat we hier mogen zijn, als ook degene die niet konden komen door ziekte of ouderdom of andere belemmeringen, maar die wel met ons verbonden kunnen zijn. Heren, wij bidden om uw zegen. Want als wij alles doen, maar u bent er niet met uw zegen, dan is en blijft het nog zo leeg. Maar vervul ons met uw Heilige Geest. Vervul ons hart met uzelf, dat wij uit de Bijbel mogen lezen, dat wij mogen horen als er uitgepreekt, verkondigd wordt, en dat u met uw Heilige Geest dat woord in onze harten laat raken. Dat wij dat woord niet meer vergeten. Ja, elke keer hebben we het weer opnieuw nodig. En u geeft ons ook dagelijks dat brood. Het woord, het brood des levens. Om daarvan te leven. En niet alleen voor het brood, bij het brood dat voor het lichaam is. Zo zegent u ons naar lichaam en ziel. En dan bidden wij of dat u ook vanavond uw Heilige Geest geeft in het preken, dat het eenvoudig en duidelijk mag zijn voor uw gemeente hier samengekomen. We bidden om uw Heilige Geest dat we mogen luisteren met aandacht. En dat wij de woorden zullen bewaren. Dat wij de woorden zullen horen en gehoorzamen door het geloof. Ja, schenk ons het geloof, Heere, want dat verbindt ons met u. Door de Heer Jezus Christus met u, drie enige God. En dan bidden we of dat u onze zonden wil vergeven. Want wij zijn mensen die zo vaak en zo gemakkelijk van u afdwalen, dat wij denken dat we het in eigen kracht kunnen. Of dat we denken dat we een betere mening hebben dan dat u in de Bijbel zegt. Geef dat we alleen naar u zullen luisteren en dat we dan niet langer luisteren naar onze eigen gedachten en nog minder luisteren naar de influisteringen van de duivel, de boze die ons probeert van u af te houden, dat we niet langer onze begeerten volgen die van de wereld, van het vlees, van ons eigen vlees zijn, dat we alleen maar willen doen waar wij zin in hebben, maar dat we ons bekeren tot u en geloven in het evangelie. Want zo bent u gekomen om te preken. Heer Jezus, u zei, bekeert u en geloof dit evangelie, want het koninkrijk is nabij, is dichtbij gekomen. En nu mogen we vanavond weer horen dat u, de koning van dat koninkrijk, uzelf geheel en al hebt gegeven om te lijden en zelfs te sterven voor zondige mensen zoals wij. Geef dat we ons daarover verwonderen zullen, Heren, en dat wij u daar dankbaar voor zijn. En neem dan weg alles wat kwaad is in ons, het zondige, het verkeerde, wil dat genadig vergeven. En wil werken in ons door uw geest dat wij, ja u, voor u de Heer Jezus zullen kiezen. En dat wij niet zullen volgen de wereld en alles wat ons aanlokt. Geef dat we vanavond mogen horen uit uw woord, dat we naar de mens gesproken het laatste doen. En dat u daardoor juist moest sterven. En dat we dan niet de schuld zoeken bij anderen, maar ook bij onszelf. Maar dat we vanavond mogen horen, Heren, u wilde juist komen lijden en sterven om nou die zonden te vergeven. En vernieuw ons dan. Geef dat we steeds meer en steeds weer u willen dienen. En dat wij dan u willen volgen, ook al is dat moeilijk in het leven. En u weet alle dingen die in ons leven spelen. Misschien zijn we in de kerk gekomen met zorgen, met pijn en verdriet in ons hart. Heere, wilt u dan troosten? En wilt u dan de pijn verlichten? Wilt u genezing geven als dit in uw raad en wil kan bestaan? En u bent machtig genoeg, Heere. Geef dan dat wij vanuit uw woord rust vinden. U bent voor ons komen lijden, om ons het lijden toch weer te besparen, om ons daar toch doorheen te helpen, om ons alles te geven wat we nodig hebben. In deze tijd, in dit leven. Maar uw genade is zo groot dat u dan zelfs zalig maakt dat wij ook kunnen sterven om eeuwig bij u te leven. Heere, geef ons dat wonder vanavond ook te zien. Neem weg alles wat ons kan verhinderen en vervul ons juist met het goede. Als we de psalmen zingen, onder de begeleiding van de organist, als we daarin ons hart tot u laten klinken. Wees met ons als we onze gaven geven. Ook dat is een stukje van uw dienen. Uw dienst laten doorgaan, iedere week opnieuw. Onze naasten helpen. Of vanavond in de collecte geven voor het jeugdwerk. De naasten van de gemeente dichtbij. Heere, wilt u dat zegenen? Wilt u samen laten bidden als we voorbeden doen? En dat alles in deze dienst mag uitlopen tot de eer van uw naam. Want daarvoor heeft de koster alles in gereedheid gebracht. Niet voor zichzelf, niet voor de gemeente zelf, maar voor u. En dat wij als gemeente daarin mogen delen. Geef dat hij dat zo zondag aan zondag met zegen en met verlangen mag doen. En dat wij zo verlangend zijn om ook in deze dienst van u te ontvangen. Genade om Jezus wil. Amen. Ik ga met u lezen uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 27, vers 11 tot en met 26. Jezus voor Pilatus. Matthäus 27, we lezen vanaf vers 11 tot en met 26. En dan lezen we het woord van God met elkaar als volgt. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit afgunst, uit jaloezie hadden overgeleverd. En toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden, Barabbas. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel meer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover lezen we in het Matthäus-evangelie. En de tekst vinden we in vers 22. Matthäus 27, vers 22. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Tot zover de schriftlezing en ook de tekst voor de preek vanavond. Boven de preek heb ik geschreven, een keuze voor of tegen Jezus. Een keuze voor of tegen Jezus. Als eerste aandachtspunt heb ik genoemd Jezus of Barabbas. Maar in dat eerste aandachtspunt denken we eigenlijk wel over drie situaties in dit gedeelte, dat Jezus tegenover iets of iemand anders gezet wordt. Jezus of Barabbas. Het tweede aandachtspunt En dat loopt daar iedere keer wel doorheen. Waarom moest Jezus nu zo lijden? Waarom moest Jezus nu zo lijden? Met de hulp van de Heilige Geest willen wij samen horen wat God ons ook met deze geschiedenis te zeggen heeft vanavond. Voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst samen zingen uit Psalm 38, vers 1, vers 11 en 16. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Het 11e vers. Die voorheen mij teer beminden, die wijken van mij weg wegens het lijden dat ik draag. Dat gebeurde bij de Heer Jezus, de discipelen waren bij hem vandaan gegaan. Het 16e vers. Ik zei, laat nooit in mijn bitter lijden hen verblijden in hun trotse euvelmoed, in hun trotse hoogmoed. En de vijanden, Pilatus of de overpriesters, die konden zich ook niet verblijden in wat er met de Heer Jezus gebeurde. Psalm 38, vers 1, 11 en 16. Gemeente van de Heer Jezus Christus, willen wij de Heer Jezus ook volgen in zijn lijden, in zijn sterven. Op twee manieren zijn wij, als het goed is, met zijn lijden en sterven verbonden. Ten eerste, omdat hij moest lijden en sterven om onze zonden. En ten tweede, omdat we ook met hem moeten kunnen lijden als ons kwaad aangedaan wordt. De Heer Jezus, die moest wel dubbel lijden. Ja, misschien nog wel meer dan dat, maar in ieder geval moet hij twee keer terecht staan. Want nadat in het vorige hoofdstuk de Heer Jezus terecht heeft gestaan voor het Sanhedrin, de overpriesters en de oudsten van het Joodse volk, van de tempel, van de kerk, moet hij nu nog terecht staan voor Pilatus, de burgerlijke rechter. Waarom? Aan de ene kant omdat de Joden geen bevoegdheid hadden om de Heer Jezus te veroordelen. Dat moesten de Romeinen doen. Maar daarom ook, zegt onze belijdenis in de catechismus, waarom moest de Heer Jezus ook nog voor de wereldlijke, dat is de bevoegde rechter, veroordeeld zijn? Nou, omdat hij onschuldig voor die wereldlijke bevoegde rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het rechtvaardig oordeel zou kunnen bevrijden. Het moest duidelijk zijn, de Heer Jezus is onschuldig, maar hij moest toch veroordeeld worden. Omdat wij schuldig, onder dat rechtvaardig oordeel, anders niet bevrijd konden worden, maar nu daardoor wel. Dus de Heer Jezus ging vanuit het Sanhedrin weggeleid worden naar Pilatus. En toen ik dit gedeelte zo doorlas in de voorbereiding van de preek, toen viel me op, misschien wel weer opnieuw, dat er vragen gesteld worden, soms ook een goede vraag, en dat daar tegenover of het verkeerde antwoord komt, of een antwoord wat wel goed lijkt, maar met een totaal verkeerde houding, een verkeerde reactie. En toch moest het zo gaan. Omdat de Heer Jezus is gekomen naar deze aarde om te lijden en te sterven tot de kruisdood toe. Dus het moest wel zo gaan. En daartoe laat de Heer Jezus ook laat God het lijdensevangelie ook keer op keer verkondigen aan ons. Maar dat pleit ons niet vrij. En dat pleit Pilatus ook niet vrij en de Joodse overpriesters en de schriftgeleerden ook niet. Want die vraag, die klinkt wel terecht door Pilatus, maar die vraag die klinkt ook vanavond aan ons allemaal. Wat zal ik met Jezus doen, die Christus genoemd wordt? Daar moeten wij een antwoord op geven. En dan kunnen wij, dat horen we aan het eind nog wel, ons niet verontschuldigen. Dat het niet uit zou maken wat wij met Jezus doen. Omdat hij toch moest sterven en lijden. Lijden en sterven. Omdat hij toch veroordeeld moest worden. Want de Heer Jezus die zegt, en dan gaat het over het verraad van Judas, de zoon des mensen, die zal veroordeeld worden, overgeleverd worden aan de overpriesters, om veroordeeld te worden, maar wee degene door wie hij verraden zal worden. En dat klinkt ook vanavond weer. Wee degene die niet zal kiezen voor Jezus, maar voor Barabbas. Maar het kan ook wat anders zijn waar we voor kiezen. De Heer Jezus die wordt vanuit het Sanhedrin geleid voor Pilatus. En dat geeft een hele oploop daar in Jeruzalem. Dat kunnen wij misschien niet meer zo goed vergelijken. Want als er bij ons iemand gevangen genomen wordt, dan zien we dat. Nou, ik hoop dat we dat niet zoveel zien, maar we kunnen het ook meestal niet heel veel zien. Want dan komt er een politiemacht op de been en dan wordt degene die beschuldigd wordt, of die verdacht is, of die een misdaad pleegt, die wordt gevangen genomen en al heel gauw afgeschermd van de menigte en meegevoerd. Toen in de tijd van de Heer Jezus en heel lang daarna ging dat wel iets anders. Dan gebeurde dat, dat iemand gevangen werd genomen of beschuldigd werd. En hij werd meegevoerd naar het dorpsplein, naar het rechtsplein of misschien wel naar het kerkplein. Als dat in één was in een dorp of in een stad. En zo gebeurt het bij de Heer Jezus, daar in Jeruzalem. De tempel is daar, maar daar tegenaan gebouwd, de burcht Antonia. In de noordwestelijke hoek van het hele tempelcomplex, met de gebouwen van de tempel en de voorhoven, de verschillende voorhoven bij de tempel. En daar was ook nog een plaats, die was wat hoger gelegen, tussen de burcht en het tempelgebouw. En dat was een hoger gelegen plaats, met mozaïek gepleisterde stenen. En daar was de rechterstoel. Waarom kwam de menigte daar dan in de buurt? Nou, de menigte die naar de tempel ging om daar de offerdiensten mee te maken, die was ook op de been. En toen de Heer Jezus meegeleid werd vanuit het Sanhedrin, vanuit de zaal van Caiaphas naar Pilatus, naar die plaats van het gerecht, kwam heel de menigte dus mee. Hoewel wij dat zo niet meer mee kunnen maken, tenminste, we maken dat op die manier niet veel mee, is de situatie van de terechtstelling van de Heer Jezus nog wel heel erg vergelijkbaar met u, met jou, met mijn situatie. Want het gebeurt meer dan eens dat je een keuze moet maken, dat er ergens twee mensen zijn of meer, maar je moet een keuze maken. De een wordt belaagd, misschien wel vroeger op een schoolplein, dat er gevochten werd. Ja, de een die ligt onder, als het op een gevecht aankomt. En de ander is de sterke. En meestal wordt er wel geschreeuwd voor de sterke. En met wie ga je dan meeroepen? Of in een andere situatie. Iemand wordt een beetje buitengesloten. En er vindt heel wat gesprek plaats. De mensen scholen een beetje samen. In je opleiding of in je werk, daar gebeurt het ook zelfs. En je hoort de mensen wel praten, misschien niet schreeuwen, maar kies je dan voor degene die buitengesloten wordt? Of praat je toch maar gauw mee met de mensen, ja, die hebben de meerderheid. Of er is er eentje die heeft de grootste stem. Die situatie is eigenlijk in Matteüs 27 in dat gedeelte wat we gelezen hebben. En als je dan moet kiezen, en dat kan zelfs wel zijn dat er een stemmetje je geweten spreekt, ja eigenlijk, die onderop ligt, die zwakste, het is niet eerlijk wat die sterke gedaan heeft. Eigenlijk zou je voor hem moeten kiezen, maar de meesten kiezen toch voor die andere. Want dan heb je wel kans, die gaat het wel binnen. Maar dat kleine stemmetje, dat zegt wel wat is goed, wat is eerlijk en wat is oneerlijk. Maar hoe moeilijk is het om dan te luisteren naar de stem van je geweten. En het geweten dat heeft God gegeven aan de mensen in de schepping. Waardoor we zelfs als we de Bijbel niet lezen, en de Bijbel moeten we lezen. Maar toch in ons geweten wel weten wat fout, wat een misdaad is. Of wat goed is. Voor wie kies jij? En voor wie kies u vanavond en ik daarbij? Jezus of Barabbas? Dat is ons eerste aandachtspunt, maar het gaat niet gelijk over Barabbas. Pilatus, die staat daar. Nog zonder Barabbas. Maar hij moet ook kiezen, Jezus of... De Joden die komen naar hem toe met een aanklacht. En dat is al opmerkelijk dat de Joodse overpriesters en de schriftgeleerden wel een toontje lager moeten zingen. Daar in de zaal van Caiaphas dachten ze nog, wij zijn de rechter en wij zullen Jezus veroordelen. Dat ging al oneerlijk. Maar uiteindelijk, als ze dan met laster en beschuldigingen, valse beschuldigingen, denken dat ze Jezus veroordelen kunnen, dan blijkt ze kunnen het niet. Ze moeten als het ware met hangende pootjes naar Pilatus toe. Ze worden in plaats van rechter de aanklager, niet meer en niet minder. Nou, in onze tijd moeten we ook onze hoogmoed vanavond maar laten vallen. dat wij denken te weten wat recht en onrecht is. En dat wij vaak onze stem verheffen om een ander te veroordelen. Wij hebben geen recht te spreken. Wij zijn aanklagers als we een klacht hebben. En die klacht is vaak ook nog met zonde besmet, onterecht, onrechtvaardig. Er is er maar één vanavond die een rechtvaardige aanklacht heeft en die een rechtvaardig oordeel heeft. En dat is God tegen mij, tegen u en jou, dat wij zondige mensen zijn. En dat hij daarover moet klagen en dat hij ons rechtvaardig zou mogen veroordelen. Pilatus, die staat voor die keus. Hoewel hij eerst even laat merken dat de schriftgeleerden, de overpriesters, een toontje lager moeten zingen, want hij is de rechter. Daar komt hij niet verder mee. Om naast Jezus bijvoorbeeld voor de Joden te kiezen. Hij maakt wel een beweging naar de Joden toe, dat hij uit het rechthuis gaat, buiten het rechthuis gaat hij naar de schriftgeleerden, de overpriesters toe. Omdat die overpriesters zeggen, ja, maar wij gaan niet in het rechthuis, want wij moeten straks de Sabbat houden. En als we de Sabbat houden, moeten we rein zijn. Moeten we niet in het Romeinse rechthuis met de rechtspraak bezig zijn. Daar zie je al die hoogmoed. Die oneerlijke gedachten. Ze spreken dat ze zich niet mogen verontreinigen, want dat mag niet van de wet van God. Maar ze gehoorzamen het woord van God niet. Want in hun hart zijn onreine gedachten, oneerlijke gedachten, onrechtvaardige gedachten, zondige gedachten. Al zouden ze niet in het rechthuis gaan, ze verontreinigen zich wel degelijk. Maar Pilatus die zal wel naar hen toe komen een gebaar en die zal wel recht spreken. Maar dan hoort hij naar de aanklachten. En wat wordt er van Jezus gezegd? Er wordt heel veel gezegd, ook weer tegenover Pilatus. Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen, zegt hij tegen de Heer Jezus? Dan zou het voor Pilatus toch niet moeilijk zijn om tegen Jezus te kiezen of juist voor Jezus. Hij neemt uit die vele aanklachten, die beschuldigingen, pikt hij er één uit. Bent u de koning van de Joden? Die aanklacht van de Joden, die hebben ze al veranderd. Want in het Sanhedrin, voor Caiaphas, toen hadden ze de vraag gesteld aan de Heer Jezus, bent u de Christus, de Zoon van God? Maar daar kunnen ze bij Pilatus niet mee aankomen. Want als ze hem daarvan beschuldigen dat hij zegt dat hij de Zoon van God is, dan zal Pilatus zeggen, met jullie godsdienst bemoei ik me niet. Daar moeten jullie zelf maar over reden twisten. Nee, ze hebben de vraag, de aanklacht, met al die andere aanklachten hebben ze veranderd en die aanklacht die springt eruit voor Pilatus. Bent u de koning van de Joden? Is er een koning van de Joden? Dat wordt voor Pilatus wel hachelijk. En daardoor gaat hij twijfelen, voor Jezus kiezen of... Want als die Jezus echt een koning van de Joden is, dan zal het voor hem, voor de stadhouder van de keizer en ook voor koning Herodes, zal het een gevaar kunnen lopen. Die beschuldiging van de Joden, die roept bij Pilatus wel een reactie op. Maar welke reactie? Een eerlijke reactie? Voor Jezus kiezen of? De schriftgeleerden komen met deze aanklacht en tegelijkertijd blijkt weer, ze spreken, lijkt het woord van Jezus, het woord van God, maar het is onrechtvaardig, oneerlijk. Als we in het Lucas-evangelie mee zouden lezen, dan staat daar de aanklacht met name genoemd. Wij hebben hem horen zeggen dat hij het volk heeft opgehitst, dat hij verbiedt aan het volk om aan de keizer schatting, belasting te betalen. Terwijl Jezus juist kort van tevoren daarvoor aan hen had antwoord op een twistvraag, moeten wij de keizer belasting betalen? Dan had de Heer Jezus juist gezegd, geef aan de keizer wat voor de keizer is, belasting, schatting. En geef aan God wat voor God is. Opnieuw een valse aanklacht over de koning van de Joden. Hij zegt van zichzelf dat hij de Christus, de koning is. Ja, dat heeft Jezus wel gezegd. Maar niet op de manier dat hij de Romeinse overheid zegt, die mag je ongehoorzaam zijn. Pilatus gaat met deze vraag naar Jezus toe en hij zegt, bent u de koning van de Joden? U hebt het gezegd, zegt de Heer Jezus. Aan de ene kant, en dat is ook de enige keer dat de Heer Jezus spreekt, getuigt de Heer Jezus van zichzelf. Ja, ik ben de koning van de Joden. Zoals ook bij het Sanhedrin, bij Caiaphas, zei hij, ben ik de Christus, de Zoon van God? U hebt het gezegd. Tegelijkertijd klinkt daarin door naar Pilatus, ja, u hebt het gezegd, maar u gelooft het niet. Pilatus, u moet recht spreken. Ik ben de onschuldige koning van de Joden. Pilatus, u bent rechter. U moet recht spreken. Kiezen voor Jezus dat hij onschuldig is. Of, je ziet Pilatus zoeken naar dat of, een uitvlucht. Op welke manier dan ook. In het Lucas-evangelie is te lezen dat hij wel zegt, ik vind geen schuld in deze mens. En wij moeten vanavond ook kiezen voor Jezus, of als wij iemand iets horen zeggen over Jezus, of als wij iemand iets horen zeggen over God of over zijn woord. En soms is dat op een oneerlijke manier. Ik bedoel maar te zeggen als voorbeeld, ja, wij lezen het woord van God. God is een heilige God. Dus dat betekent dat de meesten niet zalig kunnen worden. Want dat zegt God toch in zijn woord. Wat zegt u dan? Kies je dan voor een eerlijke en heilige God, maar die niet zegt dat de meesten niet zalig kunnen worden, maar kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De Heer Jezus die preekt, bekeert u en geloof het evangelie, zonder meer, zegt hij dat. Die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ziet u hoe wij ook soms zoeken, Jezus of toch onze eigen gedachten. Pilatus, Jezus of toch een manier waarop ik op de rechterstoel blijf zitten. Waarom moest de Heer Jezus zo onrechtvaardig lijden? Omdat God alleen een rechtvaardig oordeel had. Omdat God alleen zegt, de mens heeft gezondigd. En op de zonde tegen mij, een heilige God, staat de straf van de dood. Ja, de eeuwige dood zelfs. De verlorenheid in de hel. En daar zal voor betaald moeten worden met de doodstraf. Omdat God een aanklacht heeft tegenover de mens die van hem afgevallen is, die tegen hem in opstand is gekomen, daarom moest de Heer Jezus voor Pilatus veroordeeld worden en lijden, omdat Pilatus niet eerlijk was, omdat wij mensen niet eerlijk zijn. Daarom moest hij zelfs veroordeeld worden tot de kruisdood. Omdat de dood aan het kruis, die was vervloekt. Niet op de aarde en niet in de hemel. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En omdat de straf of Gods toorn over onze zonden is dat er een vloek over ons heen hangt, daarom moest de Heer Jezus zo terechtgesteld worden en zo zwaar lijden. Calvijn zegt, Pilatus moest laten merken dat Jezus onschuldig was. En dat doet hij ook wel. Maar daaropvolgend moest hij Jezus wel veroordelen. Want daardoor blijkt dat een onschuldige Jezus is veroordeeld tot de kruisdood, om zondige mensen zoals wij te kunnen bevrijden, te kunnen verlossen. Hij werd niet veroordeeld voor zijn zonden, maar voor onze zonden. Onder andere dat we twijfelen om te kiezen. Onder andere dat we zijn woorden, Gods woorden, Jezus' woorden verdraaien en niet naar hem toe gaan om onze zonden te belijden. Ik vind geen schuld in deze mens. Al de redenen die u noemt, al de aanklachten die u noemt, zijn geen grond om deze Jezus ter dood te veroordelen. En ook Herodes niet, want we lezen in het Lucas-evangelie dat hij Jezus ook nog even naar Herodes heeft gestuurd, maar ook Herodes vindt geen klacht die de dood verdient. Jezus of? Wat moet Pilatus dan? Ja, kiezen voor Jezus, maar dat doet Pilatus niet. Hij heeft nog een of er tegenover staan. Ja, daar komt hij mee. Met wie komt Pilatus? Wat zegt Pilatus? Barabbas? Willen jullie dat ik Barabbas vrijlaat? Of Jezus? Barabbas is een beruchte oproermaker. Barabbas is een misdadiger. Barabbas is zelfs een doodslager. Hij heeft iemand gedood. Van Pilatus begrijpen we dat niet goed. Ja, we denken dat Pilatus Barabbas naar voren heeft geschoven. Als ze nou voor Jezus kiezen, want Barabbas, dat is wel een beruchte oproermaker. Barabbas, dat is wel een moordenaar. Toch lijkt het aan de andere kant van Pilatus niet de slimste oplossing. Want Barabbas was dan wel een misdadiger en een moordenaar, maar misschien was hij voor het Joodse volk toch wel hun held. Want hij was bij een oproer gevangen genomen. En het lijkt er helemaal op dat dat een oproer was tegen de Romeinen, waar Pilatus of Herodes hebben ingegrepen. Je ziet Jezus of, wat we daar tegenover stellen, de Joden houdt hij er niet mee te vriend, want ze kiezen niet voor Jezus, maar voor Barabbas. Laat Barabbas maar los. En de Romeinse keizer houdt hij er ook niet mee te vriend, want als hij hier onrechtvaardig gaat veroordelen, Pilatus die werkt zichzelf in de nesten. Barabbas, het zou kunnen dat Barabbas gevangen genomen is bij een oproer wat we lezen in Lucas 13. Dan had Pilatus wel hard ingegrepen daar. Daar lezen we dat het bloed van de Galileërs die in opstand kwamen vermengd is met het bloed van de offers. Een oproer waarschijnlijk bij de tempel, op het tempelplein, waar de mensen hun offers gingen brengen en waar een oproer ontketend is, ja dan door Barabbas. En daar heeft Pilatus met zijn soldaten fel ingegrepen door enkele van die oproermakers te doden en hun bloed te vermengen met het offerbloed. Dan zou Barabbas als de oproermaker gevangen genomen zijn. En misschien nog wel met die twee andere misdadigers die dan niet vrij uitgingen, maar gekruisigd zijn met Jezus. Dat weten we niet zeker. Maar hoe het Joodse volk Christ roept voor Barabbas, dat zou zomaar kunnen. Belangrijker is dat Pilatus' poging Jezus of iemand anders mislukt. Belangrijker is dat wij, als wij kiezen niet voor Jezus, maar voor Barabbas, dat onze pogingen van ons leven mislukken. Wie kiezen wij, Jezus of Barabbas? Wij kiezen toch Barabbas niet? Of gaan wij soms ook mee in protest, in oproer tegen de overheid, terwijl wij weten dat dat van God verboden is? Of gaan wij soms ook mee in boze gedachten over iemand anders? Haat, nijd, waaruit een kleine oorlog kan ontstaan. over ruzie op het schoolplein of over ruzie met je collega, terwijl je weet dat God dat verboden heeft. Barabbas, of kiezen wij ook voor de wereld? De wereld vol geweld, waarvan we aan de ene kant zeggen, de wereld waarin we leven, vreselijk. Maar tegelijkertijd gaan we mee met de wereld. Zeggen we, ja, bepaalde dingen, dat is wel gevaarlijk. En dat is zondig, dat is niet goed, maar toch, we gaan erin mee. Wie kiezen wij? Jezus of Barabbas? Waarom moest Jezus zo zwaar lijden? Dat hij niet alleen gelasterd werd en vals beschuldigd werd, maar dat ook Barabbas, een misdadiger, tegenover hem kwam te staan. Omdat hij rechtvaardig, zonder zonde, toch veroordeeld werd door God. Om zondaren, om misdadigers, om zelfs doodslagers of welke zonden wij ook gedaan hebben, te kunnen en te willen vergeven. Al heb je met Pilatus getwijfeld al erg genoeg, al heb je met de menigte met het volk meegeroepen, al heb je meegedaan met een misdaad, al heb je meegehuld met Barabbas, met de wereld, met de duivel, met de boze. Jezus moest zo zwaar lijden, tegenover een misdadiger gesteld, tussen misdadigers gekruisigd, om ons te kunnen vergeven. Maar nog gaat Pilatus niet gelijk over om Jezus te veroordelen. Nog zou het kunnen lijken dat hij dan toch aarzelt. Nou, er gebeurt iets anders. Er gebeurt iets bijzonders. Want God is er ook. En God laat duidelijk horen wat Calvijn zegt. Keer op keer, Jezus is onschuldig. Hij moet sterven voor zondige mensen. Wat gebeurt er in dat rechthuis? Ja, buiten hitsten de overpriesters het volk op. Roep Barabbas en kruisig hem. Maar wat gebeurt er tegelijkertijd in het rechthuis? Jezus of, ja, een stem van God klinkt. Nou ja, een stem van God. Er komt een boodschap in het rechthuis. Toen Pilatus op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Jezus of de raad van zijn vrouw? Haar droom, ja, het is maar een droom, zou je zeggen. Nou, sommige uitleggers zeggen, ja, het is een droom en dromen zijn bedrog. En misschien dat we daardoor wel in de uitleg komen, die droom is van de duivel. De duivel probeert nog het lijden van Jezus, dat Jezus toch vrijgesproken wordt en dat hij niet de zaligmaker zal zijn. Ik weet het niet, daar twijfel ik aan. Ik ben het met de lijn van Calvijn eerder eens, dat God nog een keer laat horen, deze rechtvaardige. Want stel dat Pilatus had geluisterd naar zijn vrouw. Zou dat de bedoeling van de duivel zijn geweest? Nee, dat kan niet. Haar droom komt als een droom, als een visioen. Dat God die vrouw de slaap in de nacht onthoudt. En nou kan het wel zijn dat het een dagelijkse situatie is. Die vrouw van Pilatus, die waarschijnlijk in Jeruzalem daar wel bij was, of in ieder geval heeft gehoord, ze zijn die avond daarvoor verstoord, want Pilatus moet zijn soldaten onverwacht op laten draven. Ze moesten een gevangene gaan nemen. Ja, Jezus, een zekere Jezus, die Nazarener, die verachte Jezus, waar de Joodse overpriesters al zo lange tijd boos en hatelijk over deden. En door al dat gebeuren kan het inderdaad zijn dat die vrouw van Pilatus die nacht veel geleden heeft, uit de slaap gehouden is en gedacht heeft aan Jezus, die daar gevangen is genomen in de nacht door een overmacht van soldaten met stokken en zwaarden. God heeft haar die droom over deze rechtvaardige laten dromen en God heeft haar de vrijmoedigheid gegeven om naar Pilatus, haar man, een boodschap te sturen. Bezondig je toch niet aan deze rechtvaardigen. Ik noem het een van de lichtpunten van het evangelie. In zo'n duistere nacht, in zo'n duistere morgen, in dat duistere gebeuren daar in het rechthuis, een lichtpunt van het evangelie. Dat Jezus zelf ook nog heeft gesproken. Ik ben het, de koning van de Joden. Dat God zelf ook nog heeft gesproken. Deze is mijn geliefde zoon. Hoor hem, geloof hem. Nog één keer laat God aan Pilatus horen en laat hij daardoor Pilatus twijfelen, Jezus is onschuldig. En dacht ik, als het gaat over een les voor ons, wat zegt God ons hier nu mee? Dan is het vanavond misschien een les voor de vrouwen, de meisjes en de meiden. Durft u tegen uw man te zeggen, dat is verkeerd wat je doet. Daar moet je niet mee doorgaan. Dat is tegen God. Tegen Gods geboden. Durf je je vriend erop aan te spreken? Mijn gedachten laten me niet los. Zo moeten we niet verder leven. Of zo moeten we niet gaan leven in het huwelijk. Eerlijk voor God. En die vrouw van Pilatus. Het was misschien niet zomaar het eerste het beste wat je zou doen. Om je te bemoeien met de rechtspraak van Pilatus. Ze doet het wel. Zeg maar eerlijk. Spreek maar eerlijk tegen elkaar. En dat geldt natuurlijk ook voor vrouw tegen de man, voor de man tegen de vrouw. Of voor een jongen tegen zijn vriendin. Hoe dan ook. Hij is de rechtvaardige. Jezus, de rechtvaardige. Of, waarom moet Jezus zo lijden? Tot het sterven toe. Wat is het verzwarende ook hier weer van Jezus lijden. Dat die vrouw droomt en dat ze dat noemt. Ja, en toch gaat Pilatus door met zijn onrechtvaardig oordeel. En toch blijven de mensen daar buiten schreeuwen in de menigte. Barabbas, geef ons Barabbas. En nou ga ik vanavond niet staan schreeuwen in de preek. Net als dat de menigte gedaan heeft. Ik denk dat dat niet het meeste effect zou hebben. Maar laten we vanavond wel bedenken. Kiezen wij echt voor Barabbas? Of bij die boodschap van die vrouw gaan wij echt door op ons eigen goddeloze pad? Of laten we ons toch waarschuwen? Waarom moest Jezus zo lijden? Ik noem het er steeds doorheen. Na iedere keuze Jezus of Jezus moest lijden, dat komt keer op keer terug om een twijfelaar als Pilatus toch nog te kunnen vergeven. Als hij tot Jezus komt en als wij twijfelend tot Jezus komen, ik weet het niet, Heere, maar vergeef mij. Om een misdadiger te vergeven, als wij belijden, we hebben meegeroepen, Barabbas, geef ons de wereld, geef ons het geweld van eigen kracht. Belijden aan de Heer, vergeef ons. Als we niet geluisterd hebben naar wijze raad van het woord van God of van een kind van God, vergeef mijn onbedachtzaamheid. Daarvoor moest Jezus lijden om ons te kunnen vergeven. En het tweede, dat we leren in het evangelie dat het lijden van de Heer Jezus ons ook tot een voorbeeld is. Als wij de Heer Jezus wel kiezen, belijdend onze zonden, u bent mijn zaligmaker, dan moeten we met hem meelijden. En dan ontvangen wij ook wel laster. Dan ontvangen wij ook wel spot. Ja, misschien van je eigen man of vrouw, vriend of vriendin. Van de wereld, waarin je zegt, misschien op school nog niet, hoewel, dat kan ook al gauw. In je opleiding, in je werk. In de wereld waar je zegt, maar ik ga naar de kerk. Ik geloof dat ik God moet dienen. Dat ik in de Heer Jezus moet geloven. Als een ander je spottend aankijkt. Of als een ander je misschien wat uit de weg begint te duwen op je werk. Wij leren van de Heer Jezus dat hij niet sprak als hij gelasterd werd. Dat liet hij over zich heen komen. Hij sprak wel, maar dan getuigde hij van zichzelf en nog meer van zijn Vader in de hemel. Hoe hard hebben wij dat ook nodig? Om het lijdensevangelie van de Heer Jezus te gedenken, te herdenken. In de eerste plaats voor verzoening, maar ook om met hem mee te kunnen en te mogen lijden. En je houdt jezelf voor de gek als je zegt, ja, maar ik heb er geen last van wat een ander van me zegt. Want wel degelijk doet het ons pijn. Ook dat moeten we maar eerlijk toegeven. En zeggen, daar heb ik inderdaad verdriet van. Het valt niet mee om niks terug te zeggen. Maar de Heer Jezus alleen die leert het. Alleen de Heer Jezus die troost erin. Beproeving. Dat werkt lijdzaamheid. Geduld. Volharding in het geloof. Maar dan wel door deze lijdende Heer Jezus Christus. En als we niet naar de roepstem van de Heer Jezus horen. Ja, dan verzwaart dat ook zijn lijden. Dan moest hij zo zwaar lijden. En hebben we er geen aandacht aan geschonken. Zijn we blijven roepen met de menigte? Zijn we blijven twijfelen als Pilatus? Ja, maar dan zeggen we toch net als Pilatus. En daar sluiten we mee af. Dan zeggen we toch net als Pilatus. Ja, maar ik was mijn handen in onschuld. Ik ben onschuldig. Want ik werd ook meegevoerd door mijn vriendenkring. Ik werd ook meegevoerd in de wereld. Zij hebben gezondigd. Ik deed daar niet aan mee. Ik was mijn handen in onschuld, zegt Pilatus. U moet maar toezien. Nee, Pilatus. Het was Gods rechtvaardig oordeel dat Jezus, zijn zoon, vrijwillig de zonden op zich nam. Maar je bent niet onschuldig. Dat kunnen wij net zo min als Pilatus goedmaken, als wij ons verontschuldigen. Ja, maar ik heb het altijd zo van huis gehoord, dat je niet zomaar zalig kan worden. Ik heb het altijd van huis gehoord, dat je wel gedoopt bent, maar verder. Ik heb het altijd van huis gehoord, dat als je niet uitverkoren bent, dan kan je er ook niets aan doen. Wij wassen onze handen in onschuld. Dat vergelijk is heel lastig, moeilijk misschien. Maar als wij gedoopt zijn en we laten dat water wat op ons hoofd geweest is, we laten het voor niets, dan wassen we misschien wel onze handen in onschuld. Dan zeggen we, ja, maar ik ben wel gedoopt. Dus het zal wel goed komen. Nee, geloof in de Heer Jezus Christus. Zie op deze lijdende Heer Jezus Christus en dan reinigt niet het water, maar het bloed van Jezus Christus van alle zonden. God geeft ons. God spreekt tot ons. Maar niet om ons te verontschuldigen, maar om ons als schuldige zondenaren voor hem op de voeten te werpen. U moet maar zien, zegt Pilatus. Hoe hij dat bedoeld heeft, weten we niet goed, ja. Hij heeft er eigenlijk de Joden de schuld meegegeven. U moet maar zien. Ja, wij moeten zien of dat wij voor Jezus kiezen of wat of wie dan ook. En het is natuurlijk heel schokkend dat Pilatus zijn handen in onschuld was en dat kan niet. Het is even schokkend dat de Joden blijven roepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dan bedoelen ze niet, zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Maar dan zeggen ze, we zullen inderdaad wel zien wat er komen gaat. Er komen maar van wat er komen gaat. Toch mogen we de Joden daar niet blijven veroordelen, wat in de geschiedenis van de kerk wel eens te veel gedaan is. Er is straf over het Joodse volk gekomen. Maar niet blijven wijzen, jammer dat hebben ze zelf over zich geroepen. Want de Heer Jezus zelf, die de zondaren vergeeft, die heeft ook nog wat anders gezegd over dat Joodse volk. En toch kunnen ze en zullen ze tot bekering komen. Als hij Jeruzalem binnenrijdt en als hij spreekt over zijn lijden en sterven, dan zegt hij, totdat ook zij zullen roepen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Die Joden die daar geroepen hebben, kruis hem. De Joden die hem lasterden. Totdat zij zullen roepen, gezegend bent u, Heer Jezus, die komt in de naam van de Heer. En gezegend zijn wij vanavond als wij kiezen voor Jezus en zeggen: gezegend bent u, Heere, Jezus Christus, die zo moest lijden en sterven in de naam van de Heere voor mijn zonden. De vraag van het begin nemen wij mee. Wat zal ik met Jezus doen? Zal jij vooruitkomen en ik met u? Door het geloof, als het over Jezus gaat, hij onschuldig, rechtvaardig veroordeeld door God, onrechtvaardig door Pilatus en de schreeuwende mensen. Laat hem gekruisigd worden. Ja, dan gaan wij het zeggen op een andere manier. Niet schreeuwend, niet roepend. Het gebeurde door Gods rechtvaardig oordeel. Hij gekruisigd, laat hem gekruisigd worden. Dan zeggen we: ja, Heer Jezus, ik dank u dat u gekruisigd bent. Ik dank u, Heer Jezus, dat u dat deed. Zwijgend, als een lam ter slachting geleid. U deed uw mond niet open, maar u doet naar ons uw mond open. Geloof in dit evangelie. Hij gekruisigd voor onze zonden. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119, vers 69. Gij, u bent volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 119, vers 69. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere, daar bidden wij om. Dat u ons leert de hoogste waarde, de hoogste prijs te geven voor uw woord en voor uw getuigenis. En u hebt ons vanavond laten horen dat uw getuigenis waarheid is. U bent de Christus. U bent de koning van de Joden. Maar u bent ook de koning van uw koninkrijk voor Jood en Heiden. Wij danken u, Heere, dat u zo diep wilde lijden door onze schuld. U hebt een rechtvaardig oordeel dat wij straf hebben verdiend. Want als we die gebeurtenissen die u vanavond ons voorhoudt op ons eigen leven laten inwerken, dan hebben we zoveel vergelijkbare situaties. dat we twijfelden, dat we ook zonden hebben gedaan van boosheid en haat, of van een ander pijn en kwaad doen. Dat we ook zoveel keren niet hebben geluisterd naar dat getuigenis van iemand die u de rechtvaardige noemde en die u aanwees om zalig te worden. En Heere, dan bidden wij, vergeef ons. En dan danken wij u dat die vergeving te vinden is in u, de Heer Jezus Christus. Geef Heere, dat wij ons geschreeuw, dat wij daarvoor zwijgen. Geef Heere, dat wij niet langer twijfelen, maar u te voet vallen. En dat wij de zonde haten en loslaten, daarvan vluchten en tot u de toevlucht nemen. Geef Heere, dat wij ons verwonderen mogen, dat u tot het einde hebt volhard, tot de kruisdood toe. En geef dan dat wij u willen volgen en ook zullen volhouden tot het einde toe. Al gaat de weg soms ook vol moeilijkheden, al gaat de weg ook soms vol tegenslagen, al is de weg ook soms pijnlijk, voor onze eigen wil, ons eigen vlees, onze eigen begeerten, maar ook door wat ons aangedaan wordt. Heere, leer ons u te volgen door alles heen en dat u ons bemoedigt, dat u ons kracht geeft, dat u onze zonden vergeeft en ons vernieuwt naar uw beeld, want dan is er rust en vrede op het volbrachte Lam van God, op het volbrachte offer wat u, de Heer Jezus, heeft gebracht. Dan is er een uitzien naar een leven in het paradijs, zoals die ene misdadiger dat ook ontving. Heden, zodra je gelooft in de Heer Jezus Christus, zal je met mij in het paradijs zijn. Ja, nu nog niet gelijk, maar wel als we moeten sterven, om dan bij u te mogen zijn. Heere, wil met ons gaan, in het verdere van ons leven, in deze nieuw begonnen week, in school, in opleiding, in ons werk, in de huissituaties. Wilt u ons geloof schenken, maar ook om te leven in de praktijk van het geloof. Niet alleen te geloven met ons hart, maar ook te geloven met wat wij doen. Wilt u met ons zijn als we last hebben van ziekte? Dan bidden we om genezing. En ziekte, dat zien we niet altijd. Psychische nood, psychisch lijden, geef weer genezing en versterking. Geef kracht om het van u te verwachten. Geef moed als we moedeloos zijn. Heere, geef ons alles wat we nodig hebben. Dan bidden we ook voor anderen, voor de wereld om ons heen. Want ook daar is veel nood van oorlogsgeweld. Oproer met zoveel doden, slachtoffers. Dat gebeurt ook in deze tijd. Ook soms door vijandige regeringen, vijanden van u en vijanden van de christenen. Of vijanden van hun eigen volksgenoten. Heere, geef vrede in zoveel landen waar geweld en oorlog is. Burgeroorlogen soms. Heere, geef vrede dat er geloof in u, de Heer Jezus Christus, mag komen. Bekeer ook vijanden. Bekeer de boze tot u. We bidden voor ons land en volk. De regering, de koning en koningin met allen die met hen mee regeren. Ook zij moeten recht spreken, ook zij moeten in wijsheid regeren. Zegen hen met uw wijsheid, Heere, dat ze daar ook om bidden. Wees met de kerk, de kerken, van alle kerken waar zoveel verwarring is. Heere, geef wijsheid om vast te houden aan uw woord, uw heilig woord en uw heerlijk evangelie. We bidden of dat u met ons mee wil gaan. Een rustdag hebt u ons gegeven. Geef ons ook de rust van de avond en de rust van de nacht. We danken u dat we hier bijeen mochten zijn en zegen ons om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 118 vers 11 willen we als laatste zingen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was weggeworpen, die is door God tot een hoeksteen gelegd, tot een fundament. Wij zien het. Maar wij doorgronden het niet, we begrijpen het niet met ons verstand, maar we mogen er ons wel over verwonderen. Psalm 118, vers 11. Gemeente, kies voor Jezus en ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam u en jou mee mogen geven. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. God zegen. God zegen. God zegen. God zegen. God zegen.